De slappe lach, omdat jij zit op de kaptafel van de hond, zeg maar. Het lijkt van verdorie wel een SM-werktuig waar je in moet hangen. Maar goed, we gaan beginnen met de nieuwe aflevering van de Hajime Judo Podcast.
Met het behalen van 2 Olympische medailles heeft Ruska de prestatie van Anton Geesink in Tokio overtroffen.
Half punt voor Robert van der Wallen. Prachtig. En heeft de boven groot is er voor Mark Hajinga.
Binnen 9 seconden beslist Tim Polling de finale in haar voordeel.
U bent erbij, we zijn er allemaal bij. Noah van het Ent was er helemaal bij vandaag. Hij wordt wereldkampioen. Can you believe it?
Goed uitgelachen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Hajime Judo Podcast. Aflevering 6 van het tweede seizoen, aflevering 27 in totaal. Ik kreeg een stukje van Spotify terug. Er zijn meer dan 50 mensen die al onze afleveringen hebben geluisterd.
Dat is best veel.
Ja, en dat was iets meer dan, ik geloof, 1300 minuten of zo. Dus dank daarvoor, maar vooral respect. Dat je dat gewauwel aan hebt kunnen horen dit jaar. En ik hoop dat jullie het volhouden ook de komende jaren. We doen geen spoorboekje. Kort, toch een beetje een spoorboekje. Ik heb Hester Hoogland gebeld in de Boekenhoek. Dus Hans van Essen is weer dus aanwezig met het laatste nieuws. En verder hebben wij de klok gezet op maximaal een half uur gewauwel van Pim en André. Dus we gaan snel beginnen. Het korte nieuws. Nadat wij de podcast hadden gemaakt en gemeld hadden dat Gijs Ronnes de nieuwe
technisch directeur
was van de Judobond Nederland, kwam Wim Visser op LinkedIn met een stuk. Daar is die altijd heel scherp en zelfs bijna beledigend. Nou, nee, het is niet bijna beledigend, het is wel beledigend, maar in ieder geval heel scherp. Waarin ook duidelijk werd dat Theo Meijer in de race is geweest, maar het niet is geworden. Op zich is dat heel erg jammer. En ik heb uit zeer betrouwbare bron gehoord dat dat niet een verzonnen verhaal is, maar dat het daadwerkelijk zo is geweest. Dus is het weer niet gelukt om topjudoka's Nederlandse topjudoka's in een functie te krijgen bij de bond. Maar goed, dat is een keuze. Niet bij geweest, kunnen we verder iets van vinden, maar verder geen mening over hebben. Maar dat is wel wat het is. We zitten inmiddels nog steeds in een avondlockdown, heet het met een mooi woord.
Ja, ik geloof het wel, ja. Officieel zo heet.
Ja, dat betekent dat onze trainingen allemaal in de avonduur aan de kant liggen en dat we het overdag moeten doen. Nou, er zijn ook nog mensen die moeten werken, dus dat is wat lastig. In de weekenden lukt dat wel, of heel vroeg. Ik ben trouwens heel benieuwd of dat er clubs zijn die extreem vroeg met elkaar op de mat staan en dan in recreatieve sfeer. Kijk, topsport snap ik het allemaal. Dat mag trouwens ook nog op andere momenten. Maar en wedstrijdsport mag pure recreant, of dat die 's morgens voor het werk, dus om 6 uur ergens in een dojo staan. Laat het ons weten. We zijn heel benieuwd tot hoeveel we komen. Maar dat had ook wel gevolgen weer wat. Want ik zag dat het Espoir ook niet doorging. Dat is dat is het grootste toernooi voor min 15, min 18, min 21 in Nederland. In Eindhoven. Dat gaat dit jaar, of eigenlijk volgend jaar, gaat dat niet door.
Nee, voor het tweede jaar op rij niet, inderdaad. Ja. En dat zal ook wel te maken hebben dat er geen publiek bij mag zijn.
Ja, daar komen heel veel mensen op af.
Dus ja, dat natuurlijk over de hele, uit heel Europa. Ja. Dus je zit ook met je reisbewegingen.
Ja. Maar goed, we zijn er nog niet vanaf.
Nee, dus ik vraag me ook wat dat betreft af. Want ze zeggen van, we gaan nu door. De volgende editie is 14, 15 januari 2023. Of je volgend jaar niet weer in dezelfde periode van dit jaar met dezelfde restricties zit, eind december, begin januari.
Ja.
Dus of je als organisatie van de Espoir niet moet kijken naar een ander moment in de kalender.
Ja. Ja, ik denk dat jij zei het in de voorbereiding, maar ik denk dat je echt een punt hebt om de dood eenvoudige reden. Dat gewoon de winterperiode zal, als het blijft rondwaaien, dit virus, zal de winterperiode de periode zijn waar we het meeste lasten van hebben. En waar dus evenementen er ook het meeste last van hebben. Dus organisatoren zullen daar serieus naar moeten kijken, denk ik, ja. Nou goed, bij deze groepen. Misschien doen ze er wat mee. En, of niet. En dan is het ook goed. En dan hopen we dat volgend jaar gewoon in januari weer doorgaat. Ja. Maar het is wel iets waar niet alleen zij, maar ook andere organisatoren rekening mee moeten gaan houden, denk ik. Kleinere toernooitjes.
Ik heb voor de examens van de Zielerclub ook geroepen. Moeten die niet naar eind november halen in plaats van eind december, waar we nu zitten.
Ja.
Zodat toch iedereen gewoon examen kan doen.
Ja, of in ieder geval examen kan doen met zijn ouders erbij. Of met zijn ouders op een of andere manier als publiek. Want nu overal worden examens wel gehouden, maar vaak zonder publiek en op een aangepaste manier. En je moet een beetje gaan schuiven en dat kan best hoor. Maar goed, dat is genoeg COVID, want laten we daar maar weer uitstappen. Ander kort nieuws. Was ook net na onze podcast volgens mij, hebben we het namelijk nog niet over gehad, kwam de mededeling dat Kim Polling zwanger is. Fantastisch natuurlijk voor haar dat zij samen met haar Italiaanse vriend een kind krijgt. Wilde ze ook graag, heeft ze heel duidelijk uitgelegd ook. Maar ze gaat een Marit Bouwmeestertje doen.
Ja, dat is Olympische zelfster die ook zeker zwanger is en die in Parijs weer haar vierde medaille wil halen, geloof ik, om te spelen.
Ja, maar in ieder geval weer actief wil zijn. En dat wil Kim ook. Kim wil neemt nog geen afscheid van de wedstrijdsport. Wil gewoon die zwangerschap doorlopen en dan de Olympische kwalificatie toch gaan proberen te draaien. Ik weet dat, dat is dan geen Olympische kwalificatie, maar ik weet dat er een topjudoka in Nederland is, Claudia Swiers, die ook zwanger werd gedurende haar wedstrijdcarrière en uiteindelijk na haar zwangerschap nog een goede wedstrijdcarrière heeft gehad.
Volgens mij is er nog wat spelen gestaan na de zwangerschap, 2004 denk ik.
Zou heel goed kunnen, maar jij bent beter van in dat soort dingen, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik weet in ieder geval wel dat ze nog meer dan goed medailles heeft gepakt op het WK ook nog volgens mij. En ik heb geen overzicht over de zwangerschappen in de historie van het judo met betrekking tot de andere judoka's. En of die dan goed terugkwamen of niet. Maar daar heb ik natuurlijk Hans van Essen voor. Dus ik heb na een aantal maanden Hans van Essen maar weer eens gebeld en hem deze vraag gesteld.
Ja, er zijn natuurlijk voldoende voorbeelden van dames die zwanger raakten, ook tijdens dus hun actieve carrière, maar nooit echt heel goed terugkwamen. Er zijn wel een aantal voorbeelden van in Hongarije, bijvoorbeeld Annette Mezsáros. Die kent Edith Bos nog wel. Die was de nummer 2 van de wereld. Meerdere keren volgens mij zelfs. In ieder geval meerdere keren medaillewinnaar bij een WK. Nooit teruggekomen op haar niveau. Abigail Yeo was ook meervoudig Europees kampioen. Ook nooit meer teruggezien. Brigitta Martic, dat is de zus van de wereldkampioen. Barbara Martic, die kwam ook niet terug op de niveau. Autumn Pavia was de bronzen medaillewinnaar op de Spelen van Londen in 2012. Zelfde verhaal. Nog zo eentje, was ook zwanger. Rosalba Forciniti uit Italië was ook medaillewinnaar bij de Spelen in Londen. Ja, die kwam dan wel weer terug bij een wereldcupje. Maar ja, nooit echt voor de medailles, zeg maar. Dus ja, de enige die fatsoenlijk en succesvol is teruggekomen is Katarzyna Klees uit Polen. Ik sprak pas haar man nog in Alkmaar bij een toernooi. Ja, zij won WK-brons na haar terugkomst. Dus die werd als moeder eigenlijk echt sterker. Er zijn er nog wel een paar. Tatjana Lima bijvoorbeeld, die komt nu uit voor een Afrikaans land, een voormalige Braziliaanse. Die haalde nog 2 keer de Spelen, werd ook voor een 2e keer moeder. Maar ja, die zit dan wel in Afrika waar de concurrentie natuurlijk wat dunner is. Ja, op dit moment is dus Kim zwanger. Maar ook de Engelse medaillewinnaar Nakoda Davis, ook die was behoorlijk onverwacht zwanger. En die liet dus de Spelen van Tokio schieten. Dus die heeft de coronaperiode wat dat betreft goed benut. Ja, de enige Nederlandse die na een zwangerschap sterk en goed op wereldniveau terugkwam, is Claudia Swiers. Ja, dat zal ongeveer in 1997 zijn geweest, gelijk met mijn zoon eigenlijk. En 4 jaar later won ze medailles bij de EK's en later nog bij het WK in 2005. Maar goed, dat vereist wel een bepaalde mentale veerkracht en ook echt honger naar het succes. Want ja, dan laat je kind achter bij misschien je schoonouders of je ouders. Ja, je gaat dan zelf naar die evenementen toe, naar die trainingskampen. Ja, ik zou toch zeggen, dat gaat toch normaal gesproken wel aan je vreten.
Nou ja, dat is een aardig lijstje nog, hè?
Ja, het is een aardig lijstje, ja.
Ja.
En laat Kim dan maar de uitzondering op de regel zijn.
Ja, nee, maar dat hoop ik ook. Als het niet zo is, dan hebben we een een prima Olympisch bronzen winnares van de laatste Spelen op haar plek. Sterker nog, ik moet nog zien dat Kim haar er
weer voorbij gaat.
Ja, maar ik denk het niet. Denk het niet. Al las ik, die stuurde jij me op, in Helden, een stuk van Sanne, dat die nog niet zo goed in de vel zit.
Nee, want die was wel trots op de resultaten, maar blij was ze niet. En ze was ook niet. Ze vroeg zich ook af of ze ooit echt gelukkig weer zou worden.
Ja. Ja, het is voor een ieder is het meer dan de moeite waard om. Is het in de welke?
De laatste helden.
Laatste helden? Dus dat is de helden van
december.
Ja. December 2021. Er staat een artikel in met of een interview in met Sanne van Dijken, waarin ze heel openhartig vertelt over hoe ze zich nu voelt. Dat is het eigenlijk in grote lijnen. En ook wel de weg rond te spelen. Maar het gaat vooral ook over hoe het nu met haar gaat. En met kleine terugblikken naar de periode hiervoor. En het is een heftig verhaal. We kenden het al. Maar als het op papier staat en je leest het nog een keer, is het pittig. Een klein tipje tussendoor, zomaar even. Hè? Tipje van de, niet van de sluier in dit geval. Dan wat reacties naar aanleiding van de podcast van de vorige keer. De eerste die ik kreeg was van een collega, judoleraar en vriend, Cor Moerman. Binnen het judo zijn er... eigenlijk is het de tip van Cor, kunnen we hem wel noemen. Je hebt Taiso, dat is de basis warming-up die Japanners gebruiken. Als je Japanse trainingen ziet, YouTube dingen voorbij ziet komen, maar vooral ook oude beelden van trainingen ziet, zie je een standaard warming-up. Vroeger, bij mij op de club waar ik gestart ben, deden we dat ook vaak. Ik heb mijn Cor nog wel eens teruggezocht hoe dat nou ook weer precies ging. Dat ging altijd op tel. Hele simpele beweging om langzaam in beweging te komen. Met springen en kniebuigingen en van alles en nog wat. Draaien van je nek. En, de Duitse judobond heeft een website in het leven geroepen waar heel veel van die vormen, ik weet niet of ze het allemaal zijn, maar echt heel veel van dit soort vormen weer opstaan in allerlei variaties. Ik ga die link wel toevoegen. Ik denk dat het voor elke judoleraar leuk is om dat weer eens terug te kijken. En misschien kan je er iets uithalen om eens een keer een andere warming-up te doen. Het is een beetje een mix van... yoga voor BJJ. Dus er zit ook yoga-vorm in. Het is een mix van warming-up en yoga. De moeite waard. Een tip van Cor Moerman bij deze doorgegeven door ons. Een andere opmerking die ik kreeg, we hadden het over team judo de vorige keer.
Ja, dat was in Nederland dat we niet een echte teamcompetitie hadden, hadden we toen gezegd.
Ja, die is er wel, wisten we ook wel. Maar Martijn Vlamman die kwam en die zei van ja, maar dat hebben ze in Noord-Holland wel. Ja, West-Friese, dat is bekend dat er is. Is heel veel voor jeugd, maar daar hebben ze die ook voor senioren. En heel enthousiast voor senioren. Dus de West-Friese competitie. Daar hebben ze dat al jaren lopen. Ik denk dat loopt misschien wel 20 of 30 jaar. In ieder geval heel lang. Maar zoiets zouden we eigenlijk landelijk moeten hebben. Dus niet alleen in de regio, maar door het hele land. We hebben nog eens gekeken. Wij kunnen gewoon een team maken, hoor. Ook met een kleine clubje wat we nu hebben. In elk gewicht hebben we wel iemand die we kunnen opstellen. Dus misschien mogen wij wel met een team meedoen in de West-Friese. Ja, dan zijn wij heel de zuid. Wij komen uit het zuiden van het West-Friese. Misschien. Voor de mensen die niet weten hoe het daar gaat, ook die website zullen we toevoegen aan de reacties van de podcast. Martijn zei: je krijgt ervoor een Shido. Nou, die pakken we dan maar.
Mathé, Shido, Hajime.
En die Shido geldt ook voor Pim. Ik heb de podcast verkeerd benoemd, vorige keer. Ik had een verkeerde aflevering. Ik zei 4, waren al een 5. En er was nog wat, ja.
Ja, ik had mooi alle Nederlandse deelnemers opgezocht voor die meededen aan de Europa League en de Champions League van wat was het, 11 december.
Ja.
En dan was ik Karen Stevenson vergeten.
Ja, precies. Nou ja, straks hebben we het daar nog wel wat meer over. Over Team Judo, want de Europa League en de Champions League is geweest. Dus dat is een mooie teaser, we hebben dat gelijk gehad. Ander ingezonden berichtje van Mark Donnes, de man achter judoles.nl en de boeken die hij inmiddels heeft geschreven, die we in de vorige podcast, waarvan we er eentje in de vorige podcast hebben behandeld. Hij heeft stuurde me een berichtje, een update met betrekking tot zijn laatste boek. Ik ben Down Judo, dus ik ben stoer. Gisteren contact gehad met JBN en Jos Lotus. En met wat textuele aanpassingen. In de volgende druk komt er een duidelijke verwijzing naar het tuimeljudo. Dat is een gedeelte wat Jos voor de JBN op zich heeft genomen. Of tuimeljudo, ik moet niet zeggen tuimeljudo, tuimeljudo plus heet dat. In te staan. En dat is met toestemming van de JBN. Dus er, Mark, zijn boek, die heeft de link met het Time of Judo Plus van de JBN. En dus dat wilde hij even laten weten. Ik beloof Mark, want straks in de boekenhoek heb ik een gesprek met Hester Hoogland over haar boek. Ik ga Mark in de volgende podcast lastigvallen over zijn laatste boeken. Want dat boek van Hester had ik vrij snel uit. Maar die boeken van Mark, daar moet ik serieus energie in stoppen. Ja, dat is een halve boekenkast die ik van hem heb gekregen. Dus als ik ze allemaal echt allemaal heb gelezen, dan ga ik hem bellen. En dan horen we Mark ook nog een keertje in de podcast. Maar nu gaan we naar de
boekhoek.
De boekhoek, precies. Heb jij nog een boek?
Ja, jij had al een boek voor de boekhoek.
Ik had al een boek voor de boekhoek. Laten we het daar maar bij houden dit keer. Ja, mijn eerste judeboek van Hester Hoogland. We hebben het in de sociale media al gecommuniceerd dat we het daarover zouden gaan hebben. Een prachtig mooi boek. Mooi vormgegeven. Gedaan door een echte illustrator. Er is een iemand bij betrokken, een judoleraar, die ook bezig is in vormgeving en dat soort dingen. Dat is gewoon te zien in hoe dat boek eruit ziet. Er zitten allerlei foefjes in, allerlei grapjes in. Het is een boek met voor de jeugd, waar stickers in zitten, die je van je judoleraar kan krijgen, zodat je je voortgang in het judo op gang bij kan houden. Het is leuk geschreven. Het is ook leuk voor ouders. De combinatie ouders en kinderen worden daardoor wat. Er komt wat meer binding over het judo, denk ik. En dus een hartstikke leuk boek. Die wat een aanrader is voor elke judoka, judoleraar, om eens te lezen. Via mijn, moet ik het goed zeggen, via haar website judoboek.nl kom je alles te weten. Maar ik heb Hester vanmorgen even gebeld om eens even te praten over haar boek. Hester Hoogland, jij hebt een fantastisch boek geschreven met twee collega's. Laat ik het maar even zo noemen. Mijn eerste judoboek. Laten we eerst noemen, wie zijn die twee andere collega's waar jij dat boek mee hebt geschreven?
Ja, dankjewel in ieder geval. Ik heb dat samen geschreven met Niels Huneke en Petra Hezen. Niels is ook een collega judoleraar. En Petra is een ouder van kinderen die ik lesgeef.
Ja, en die heeft de illustraties gemaakt, hè?
Ja, correct.
Ja, en goed, fantastische illustraties. Want daardoor is dat boek echt een kleurrijk en een fantastisch geheel geworden. Want de karakters in het boekje die we zien, die zijn op werkelijkheid gebaseerd, hè? Jij bent het echt, hè, die op dat boek, achter op dat boek staat.
Ja en nee, moet ik zeggen. Ik ben het echt. Dat klopt, dat heb je goed gezien. De meeste karakters zijn gewoon zelf bedacht. Maar de scheidsrechter... en ik, ja. Die zijn werkelijk. Ja. En de kinderen van Petra, die zitten er ergens in verstopt.
Ja. En die scheidsrechter, weet hij dat ook of niet?
Ja, tuurlijk. Ik heb hem gevraagd en hij was apetrots. Dus hij heeft ook echt meegewerkt en ook het wedstrijdgedeelte ook meegelezen en nagekeken.
Ja, wil je ook zeggen wie het is? Want anders blijft het zo vaag.
In deze regio zullen heel veel hem kennen. Wim Collin.
Ja, en Wim is ook belangrijk binnen alle judoopleidingen in Nederland. Hè? Als het gaat om voornamelijk judo volgens mij. Omdat hij daar ook als, volgens mij is de functie secretaris of zo. In de begeleiding op tijdens cursussen en dergelijke.
Ja, hij is daar inderdaad veel mee bezig. En dat is ook leuk, want hij is heel trots op het boekje. En promoot het in die zin ook heel veel.
Ja, precies. Nou ja, goed. Hebben we dat ook voor de mensen die het gaan zoeken op judoboek.nl. Want dat is de website waar het sowieso terug te vinden is. En eventueel te bestellen later. Maar daar hebben we het later nog wel over. Daar kunnen ze vast kijken of dat ze hem ook herkennen. Mijn belangrijkste vraag is, Hester, waarom dit boek?
Ja, dat is een goede vraag. Ik ben zelf al vanaf mijn 8e judoka op het CIOS zelf les gaan geven. Hele judoleraar aangevolgd en zelf gestart. Alle doelgroepen, hele grote doelgroepen had ik, waaronder ook kinderen met een beperking. Speciaal judo-onderwijs. En waar ik als judoneraar heel vaak zoekende naar was, is van ja, hoe kunnen we die kinderen nog net een zetje meer meegeven om te motiveren en te stimuleren. En wat ik ook zie als judoleraar is dat ouders heel vaak vragen hebben. Want judo is toch net een andere type sport dan vele sporten die we in Nederland kennen. Ja. En dan krijg je toch wel veel vragen van ja, waarom zit dit zo of waarom zit dat zo? Dus het boek is enerzijds om de kinderen te stimuleren. Hoe trots zijn ze als ze zo'n sticker krijgen? Meteen een stukje ingebouwd dat die sticker ook weer judo-achtergrond heeft. Ze kunnen een Nederlandse naam erbij schrijven die de eigen club gebruikt. En ook zodat thuis het gesprek op gang komt. Want als jij als papa of mama die judo-sticker ziet, dan is het gesprek iets makkelijker. En sommige kinderen vertellen niet veel over wat er op judo gebeurt. En ze lezen mee en krijgen dus ook mee waar al die regels en etiketten en dat soort dingen vandaan komen.
Ja, ja voor de duidelijkheid, het boek gaat met het kind mee. De stickers blijven bij de leraar en ze krijgen zo nu en dan een sticker die ze in het boek kunnen plakken op het moment dat de dingen behandeld zijn. Dat is een beetje, ik doe het even grof, maar dat is een beetje de gedachte hoe het werkt, hè?
Ja, dat is het ideale hoe wij het bedacht hebben. En zo heeft de judo-leraar er natuurlijk ook weer lol van.
Ja, precies.
Ja, dit heeft jaren in mijn hoofd gespookt. Alleen ik kan dit niet maken. Nee. In die zin, ik had mensen om me heen nodig. Zoals een Petra en zoals een Niels. Niels is ook fotograaf en grafisch vormgever.
Dat is te zien aan het boek.
En dat had ik nodig. Dus ik ben na een tijdje in contact geraakt met Niels. Ook door het speciaal judo-onderwijs. Die vond het idee prachtig. Alleen toen waren we er nog niet, dus toen heeft het nog een paar jaar geduurd. Ook financieel, hoe ga je het allemaal betalen? En totdat Petra ook ons op ons pad kwam en ik inmiddels financieel wat gespaard had. En toen konden we het eigenlijk gaan uitvoeren.
Ja, en het is een boek wat op meerdere clubs inmiddels al gebruikt wordt. Hoeveel, weet je dat?
Ja, om en bij de 20 clubs gebruiken het nu.
Ja, ja. En die zijn, ondanks dat ze het niet zelf gemaakt hebben, wild enthousiast, kan ik me voorstellen.
Ja, ik krijg veel positieve reacties, ja.
Ja, ja.
En ik denk zelfs dat we het goed gedaan hebben. Het judoboek is uitgekomen en vlak daarna kwam het corona gebeuren. Ik kom zelf veel op toernooien vanuit de club waar ik les gaf, moet ik zeggen inmiddels. Want ik ben daar inmiddels gestopt. Ja, als ik dat op toernooien aan andere collega's had laten zien, denk ik dat het nog veel meer clubs bereikt had.
Ja, snap ik. Want het is het gerecycled papier waar het op gemaakt op. Want het is stevig papier. Want anders waar die stickers in. Maar het lijkt alsof het gerecycled papier is. Want het is een beetje wafel katoenachtig papier. Dat klinkt heel raar wat ik nu zeg, want dat kan niet. Maar dat het is geen gewoon papier in ieder geval.
Nee, complimenten krijg ik bij deze, denk ik. Want we waren op zoek, wat wil ik met het papier? Er zijn duizenden papiersoorten. We wilden graag iets washi-papierachtigs. Dat is echt het Japanse papier waar in Japan op geschreven wordt.
Ja.
Maar het is gewoon veel te duur om dat te maken. Dus dat was onmogelijk. En toen hebben we gezocht van, hey, hoe kunnen we dat washi-papier imiteren? Dat is dit papier geworden.
Ja.
En de kaft is ook weer apart. Ik ben gaan kijken van ja, wat wil ik dan voor kaft? Om het boek moet spreken als je het oppakt. En dit was iets waarvan ik dacht, ja, dat is wel heel erg mooi. Alleen het viel weer eigenlijk buiten het budget wat ik had bedacht om zelf te investeren. Want het werd daardoor wel duurder. En ik was ook bang, wordt het niet te duur voor de kinderen. Want dit boek koop je voor 10 euro. En dat heb ik heel bewust gedaan. Want ik wil eigenlijk dat elk kind, ook een kind met ouders die minder te besteden hebben, dit kunnen kopen. Dat de club niet zegt van ja, die kinderen wel en die niet. Want voor jullie is het te duur.
Ja.
Toen hebben familie die hebben een inzamelingsactie gedaan. Want ze zagen mij van... Ja, wat moet ik nou wel of niet die kaft met dat duurdere papiersoort doen? En die hebben me gesteund, onverwacht. Ik wist daar niks van. Hmm. Toen hebben we deze kaft gedaan. En ja, je voelt het als je het oppakt. Ja, waardoor het boekje waar. Gewoon iets meer spreekt.
Ja, nee, het spreekt absoluut. Het is echt een ander boek als je het vasthoudt. Dat ben ik volledig met je eens. Dus wat dat betreft is het een hele mooie keuze. Hey, ja. En dan van judoleraar tot judoleraar, laten we het dan zomaar doen, want ja, ik sta ook al jaren op de mat. Waarom heb je gekozen voor die drie houtgrepen die nu in het boek staan? Dus Keeskaten mee, Kamishiukaten mee, Moenekaten mee staan in het boek als plaatjes volgens mij. Ja, die drie.
Ja, de keuze van technieken was een beetje een zoektocht, want... Ik had wel het idee, als ik dit maak, ga ik dit niet alleen voor mijn eigen club maken, maar wil ik dat het op elke club terecht kan.
Ja.
Vandaar ook dat ik die witte tekst of een witte balk eronder heb gedaan bij de stickers. Daar kunnen kinderen hun eigen Nederlandse naam invullen, want dat zie je meteen al. Japans is allemaal wel gelijk, het Nederlandse niet. Maar ook de route die clubs bewandelen in welke techniek je eerder of later aanleert, is heel verschillend in Nederland. En daarin hebben we gekozen van we maken een selectie waarvan we zeggen, ja, die worden gedurende de eerste periode van het beginnende judokaatje wel aangeleerd.
Ja.
En soms ook net een stapje verder, om ook de kinderen die al iets langer op judo zitten wel te stimuleren.
Ja, waarom ik zo specifiek bij die houtgrepen kom, is het volgende. Alle judospelsituaties staan er wel in. Dus, en dan moet je denken aan Oekebok, Toribok, die varianten, zeg maar. En als ik dan naar die houtgrepen kijk, in mijn optiek zijn er vier verschillende houtgrepen. En de rest is allemaal een soort van afgeleide ervan. Dan mis ik Tate Shiokata mee.
Ja, heb je...
Snap je wat ik bedoel, of niet?
Ja, ik snap hem, ja. Inderdaad, we hebben gewoon zitten kijken welke keuzes kunnen we maken en ook vormgeven. En qua vormgeving, wat past er op een pagina, wat niet. En we hebben daar heel veel discussie over gehad. En dan soms iets wel gekozen, soms iets niet gekozen. En op die manier zijn we bij deze gekomen.
Ja, snap ik. Ja, nou goed, zo zat ik ook bij beenworpen. Daar had ik ook zoiets. Bij beenworp heb je natuurlijk, je hebt vegen, haken, maaien, dat soort dingen. Maar je hebt ook stutten. En dan denk ik van, er zit ook geen stut in. Als ik als judoleraar met mijn kinderen... zou werken, en je weet je wel, in dit boek kan je dat fantastisch oplossen door gewoon iets anders te bedenken erbij, want dat maakt niet zo heel veel uit. Zou ik ook mooi gevonden hebben als er ergens een stut had gezeten binnen de beenworpen.
Ja, ik snap hem.
Maar dan denk je vanuit een ander perspectief, want op jullie website wordt keurig uitgelegd dat jullie gekozen hebben voor een bepaalde manier van indeling van technieken, onderzocht in de omgeving bij andere judoclubs, op welke manier de meeste clubs werken. En dan kom je via Kawashi, kom je over het algemeen op deze manier uit, begrepen.
Ja, precies.
Ja, want zo stond het omschreven. Dus ik snap het heel goed. Maar ik denk, nee goed, ik zit dat dan te lezen en dan ben ik als judoleraar ook nog een kritische lezer, zeg maar. En ook als oud-opleider. En dan denk ik van, waar komt het dan vandaan? Nou ja, toen ik jullie website las, had ik eigenlijk jullie antwoord al. Maar dat had ik in eerste instantie niet goed genoeg doorgelezen. Maar ik kon dat aanklikken namelijk. En dat had ik niet gezien. Dus er stond het hele Kawashi verhaal al. Maar misschien ooit nog voor een ander boek. Of in ieder geval voor in je eigen hoofd dat je er wat mee kan.
Ja, zeker. Deze discussies zijn ook echt herkenbaar. Want we hebben hier bijna 2 jaar over het boek gedaan. En we hebben regelmatig deze discussies gevoerd met verschillende mensen.
Ja, en,
een keer moet je keuzes maken, maar het is heel herkenbaar. Ja. En daarom is het ook dat we op de site het hebben geprobeerd toe te lichten.
Ja, dat is heel helder. Dat is echt heel helder. En die website is een absolute toevoeging. En ook... de plek waar mensen die het boek nog niet kennen en nu denken van, hey, volgens mij wil ik dat wel eens gaan bekijken. Het daar kunnen bekijken en kunnen bestellen voor zichzelf. Maar het mooiste is natuurlijk voor hun hele club.
Ja, dat is het leuke, want dan kan je ook echt werken zoals wij het bedacht hebben. Dat die trainer kan zeggen, hey, ik deel de stickers uit om een bepaalde reden en de kinderen sparen echt. wat eigenlijk het oorspronkelijke idee van het boek is. Ja. Kijk, als ouder kan je het ook bestellen, alleen dan heb je dat spaaridee vanuit de club niet.
Nee, nee, dat spaaridee maakt het boek uniek. Het is een beetje zoals het vroeger bij de, of het nog steeds gebeurt dat wel eens als er weer evenementen zijn, de diverse spaaracties bij de grote supermarkten, is dit in dit geval een judoboek waarbij je op basis van hard werken in de dojo je plaatjes spaart bij je eigen judoleraar. Daar komt het een beetje op neer, toch?
Ja, ja, klopt.
Ik vond het een heel leuk boek. Leuk dat je me even te woord wilde staan, Hester. Heel veel succes. Wij gaan de gegevens van je website en de plek waar ze het boek kunnen bestellen gaan we vermelden op al onze kanalen. En ik hoop dat heel veel clubs bij je langskomen om eens een doosje weg te halen voor hun leerlingen.
Ja, dank dat ik mocht aansluiten. Dat vind ik hartstikke leuk. En ik ben benieuwd. We gaan in ieder geval zelf zeker verder werken hiermee. Dus wellicht horen jullie meer TZT.
Dus, beste mensen. Als je het boek van Hester wil aanschaffen, ga naar haar website. We zullen het stoppen in de reacties. En nogmaals, het is een aanrader. Maar we moeten door, want we hebben nog veel te doen. Ik heb ook weer Hans gebeld. Want jij had een vraag voor Hans over judoka's die stoppen, doorschuiven, dat soort dingen. En die, toch?
Ja, nu spelen zijn voorbij, dus dan gaat men een beetje schuiven vaak. En ik zag dat Kel Mendy, de Olympisch kampioen van Rio uit Kosovo, gestopt is. Tot 52 kilo. En Krasniqi is de Olympisch kampioen van de afgelopen spelen in de 48. En die is ooit voor Kel Mendy naar de 48 gegaan. Die zat ook in de 52. Dus nu dacht ik van, die gaat nu waarschijnlijk in gewichtsklasse omhoog. Dacht dat ik dat ergens lezen had. En nu was mijn vraag aan Hans of er nou nog meer zijn die van gewichtsklasse veranderen de komende periode.
Ja, heb ik gewoon aan hem gevraagd.
Ja, er zijn altijd wel een paar atleten die van gewicht veranderen. Ja, en die zullen natuurlijk allemaal wel het voorbeeld willen volgen van Lukas Krpálek, de Tsjech, die voor de tweede keer Olympisch kampioen werd. Eerst in de min 100 en daarna in de plus 100. Ja, dat is natuurlijk een ongelofelijk verhaal van die Tsjech. Nou ja, een belangrijke judoka die al heeft aangekondigd te zullen overstappen naar een categorie hoger is Nicolás Sherazadashvili, de Spanjaard. Nog niet in actie geweest in zijn nieuwe categorie tot 100 kilogram. Hij is de wereldkampioen van dit jaar in Hongarije tot 90 kilogram. Ja, hij zal tot 100 kilogram echt wel zijn lengte moeten gebruiken. Want daar lopen een paar potige jongens. En ik reken er maar op dat de Nederlanders op hem wachten. Michael Korl en Simeon Katarina. Ja, het is natuurlijk ook altijd leuk om te weten of bijvoorbeeld ook Dario Bilodit zal overstappen naar de min 52. Ze won Olympisch brons tot 52, tot 48 kilogram en was not amused. Ja, en Destri Krasniqi uit Kosovo, die ooit de nummer 1 was tot 52 kilogram, die moest toen terug voor Kel Mendy en werd daar dus de nummer 1 in dat gewicht tot 48 kilogram en Olympisch kampioen. Ja, en die kan nu dus weer terug naar de 52 kilogram. Die heeft zich al lang weer volgevreten. Heerlijk natuurlijk om er 4 kilootjes bij te mogen eten. Maar daar staan er ook wel een paar op haar te wachten.
Ik heb overigens nog wat aan Hans gevraagd. Onder andere wat hem was opgevallen de laatste tijd.
Nou, ik zat weer eens even te kijken naar de Bolt ranking. Ja, normaal gesproken domineren we daar inderdaad. En nu geen enkele Nederlander meer in die top 3. Wel 7e top 10. Maar niet zoals de afgelopen 10 jaar zeg maar, zijn we een beetje verwend geraakt. Bijna ieder jaar hadden we wel iemand die leidend was in zijn categorie in de World Ranking. Dex Elmond in de 73 in 2014. Kim Polling maar liefst 4 keer achter elkaar. Die was dus echt super dominant tot 70 kilogram. Nou ja, daarna kwam een periode met Guusje Steenhuis die heel lang de world ranking heeft geleid. En met name juist, het was grappig, want vooral die Michael Korl. Die kwam met name in december, stond hij gewoon altijd bovenaan. Ja, dat is toch wel lekker. Heeft 2 jaar lang toch een leuke eindejaarsbonus kunnen bijschrijven. Maar ja, sinds de corona is ingeslagen hebben we geen enkele leidende positie meer. Je zou eigenlijk hopen dat Sanne van Dijk natuurlijk heel goed geplaatst is. Europees kampioen, derde bij het WK, derde bij de Spelen. Maar ja, die is nu de hoogst geplaatste Nederlandse op nummer 4. Ja, ze hebben natuurlijk ook geen evenementen meer gedraaid na de Spelen. Dus dat heeft nog wel wat invloed. Maar ja, Nederland verliest een beetje zijn grip op die world ranking. Het is niet het allerbelangrijkste, maar het geeft wel een goede plaatsing. En nogmaals, 7 Nederlanders bij de top 10, dus we staan er nog redelijk voor, maar het begint een beetje de glijdende schaal te worden.
Wat denk jij dat de reden is dat wij niet in de world ranking meer staan?
Nou, de meesten hebben natuurlijk na de Spelen niet meer gejudo'd. Dus ze hebben eigenlijk dit jaar maar een half jaar gejudo'd.
Ja, precies.
En Coral en Stenis hebben na de vorige Spelen, zijn ze natuurlijk niet naar de Spelen geweest. En hebben ze gewoon een heel jaar gedraaid.
Ja.
Van januari tot en met december.
Ja, ja, vooral, weet je, en vooral al die jaren daarvoor natuurlijk ook gewoon. Ze hebben nu gewoon, ze hebben stilgelegen. En er was iets met punten ook.
Volgens mij zijn er na de COVID-periode zijn ook wat Grand Prix opgehoogd naar Grand Slam. En ja. Zijn wat toernooien opgehoogd, zoals je daar meer punten kan vinden.
Als je meer punten als je niet bent, dan lever je meer in. Dat is het ook een beetje. Een ander ding wat ik aan Hans gevraagd heb is... of dat ik het goed gezien had dat de Franse judoploeg in Adidas gaat judoën.
Ja, ik struin natuurlijk nogal die websites af in het judo en onder andere die van de Franse bond. Ja, en ik zag dat inderdaad Adidas het contract overneemt met die Franse bond. Nou, dat is natuurlijk een hele grote bond. Laten we zeggen, dat is gewoon de nummer 2 bond in de hele wereld. Ja, dat gaat ten koste van Mizuno, dat Japanse merk. Op zich geen verrassingen, want Mizuno die heeft gewoon alle zinnen gezet op een enorme lange campagne, eigenlijk al sinds 2015, voor de Spelen van Japan. Ja, die zouden natuurlijk in 2020 plaatsvinden, werd naar 2021. Maar ja, natuurlijk naar Parijs toe in 2024, ja, daar kan je op je klompen aanvoelen dat Adidas sterk naar voren wil komen. Adidas was altijd enorm groot in Frankrijk. Al die atleten stonden eigenlijk altijd in Adidas voor het Mizuno-tijdperk. Maar Adidas in Frankrijk is eigenlijk Double D. Dus het bedrijf van David Douillet, hè, Double D. Hij is natuurlijk de tweevoudig Olympisch kampioen. Zwaargewicht, ja, volgens mij bemoeit hij zich helemaal niet met dat bedrijf, want hij was ooit een keer minister van sport. Maar in ieder geval, de nieuwe Franse president, die hebben samen met Double D dus een akkoord gesloten. Dat ga je in Nederland niet heel snel zien. Wij zijn hier erg verdeeld. Iedereen die kan kiezen wat hij wil dragen. Nou, op zich is dat natuurlijk hartstikke goed. En het kost ook flink duit hoor. Want om een bond echt helemaal te sponsoren, ja, dat gaat gewoon knaken kosten. Ja, maar het moet ook wel een bepaalde uitstraling hebben op de mat. Hè. Daar zijn de Fransen, daar zijn de Japanners. Hè. Altijd met een vast pak. De Brazilianen, Rusland is ook behoorlijk verdeeld bijvoorbeeld. Maar ja, nou hebben ze toch weer, Adidas, ook Canada gecontracteerd. Met onder andere wereldkampioen Jessica Klimkait. En ook Italië gecontracteerd. Ja, en daar droeg ook iedereen van alles wat, nog steeds wel een beetje. Maar ja, ik hoop dat de Nederlandse bond zit op te letten. We zijn altijd kritisch op de Nederlandse bond. En ja, ik vrees dat ze hier ook niet echt mee bezig zijn.
Je vraagt of dat een ploeg in een nieuw pak judoot. En je krijgt een heel verhaal over pakken die overal door allerlei teams gedragen worden. Jij nog aan nieuwe pakken toe?
Heb je het nog?
Ja, precies. Dat moet ik al. Altijd hetzelfde.
Zoals kijken hier onder die kerstboom.
Ja. Er ligt nog niks. Sterker nog, kerstboom staat buiten met een hond tegenwoordig. Ik heb aan Hans natuurlijk ook nog even gevraagd hoe dat gaat met coaching. Want nationaal gaat er het een en ander veranderen, waar we het vorige keer al min of meer over gehad hebben. Maar zijn er ook internationaal nog veranderingen in de coaching?
Nou, dat is een mooi bruggetje, want ik liet net Canada vallen. Daar is recentelijk Antoine Valois-Fortier gestopt. Hij was tweevoudig WK-medaillist voor Canada tot 81 kilogram. Frank de Witte kent hem natuurlijk heel goed. Ja, en hij treedt onmiddellijk toe tot de coachingstaf van de Canadezen die het zo goed doen. Ja, dat is toch wel een beetje een trendje die je ziet met wat nieuwe, jonge coaches. Ook Ahn Chang-rim uit Korea is gestopt. Ja, die man die staat nu nog derde op de world ranking, Koreaan. Ook hij solliciteerde publiekelijk voor een functie als coach in het buitenland. En hij is pas 27 jaar. Maar goed, in Canada is hij sowieso, die Antoine Valois-Fortier, toegetreden tot de coachingstaf. Nieuwe coaches dus. Nou ja, we hadden hier natuurlijk, of tenminste, er was een nieuwe coach op handen in Israël. Een Alain Schmid. Nou, die heeft zich wel bekend gemaakt. Die positie kan hij natuurlijk schudden, want de Israëli's die hadden een akkoord met hem. Maar die trokken zich natuurlijk rap terug naar die schandalige affaire met Margot Pinault. Zijn zogenaamde vriendin die even flink in elkaar rosten. Dus die gaan we niet meer terugzien. Ja, wel opvallend is eigenlijk een hele nieuwe coachingstaf in Brazilië. Ja, dat land heeft jarenlang gestoeld op een toch een iets wat oudere coaches, met name bij de heren. Tenminste, het waren mannelijke coaches, zowel bij de heren als bij de dames. En ook op Rosie Claire Campos, de zeer gepassioneerde coach uit Brazilië. Zij is inmiddels ook 52 jaar, nog wel echt een karakter hoor. Maar ze is inmiddels vrij laat moeder geworden van een tweeling. Ja, die gaat nu echt meer tijd besteden aan haar gezin en terecht natuurlijk. Zij wordt vervangen door een opvallende naam, Olympisch kampioen uit 2012, lichtgewicht, Sara Meneses. Ja, is bepaald geen lichtgewicht natuurlijk qua statuur. En Campos was dus de coach van Meneses, die nu dus de coach wordt bij de dames. Dus op zich is dat een hele vloeiende overgang. Maar ja, die is zelf ook pas, ik denk een jaar of 31 of zo. En zelf net 7 maanden moeder. Dus daar ga je weer. Hoe moeilijk gaat dat voor haar worden? Saillant detail is dat haar vader oud-wereldkampioen is. Loïc Pietri uit Frankrijk. Hij was wereldkampioen in 2013. Hij woont zelf in Frankrijk. Ze wisselen natuurlijk geregeld van locatie. Dan in Frankrijk, dan in Brazilië, ook zij. En Loïc is pas weer behoorlijk goed begonnen in zijn oude gewicht. Tot 81 kilogram. Heeft het even geprobeerd tot 90 kilogram. Werd geen succes. Ja, nu weer tot 81 kilogram. Komt hij redelijk tot zijn recht. Maar ja, komt nu ook geregeld in Brazilië. Waar zij natuurlijk de trainingskampen moet gaan leiden. Dus ja, dat vind ik eigenlijk wel een opvallende keuze voor Brazilië. Best wel gewaagd ook. Hè? Een jonge coach, een lichtgewicht. Moeten we even gaan zien hoe dat gaat ontwikkelen. Nou, verder hebben ze in Duitsland afscheid genomen van de herencoach Richard Trautmann. Die lag niet zo lekker. Hij won nog wel zilver bij de Spelen met Eduard Trippel. En ook met het mixteam pakte Duitsland brons. Dus ja, hij gaat uiteindelijk toch wel goed weg. En eerder zagen we natuurlijk ook Yvonne Beunisch. Zij was natuurlijk de Olympisch kampioen 2004 voor Duitsland. Die heeft het heel goed gedaan in Israël bij de dames. En zij wordt nu coach bij Oostenrijk. Tenminste, ze is er al in dienst. Nou, natuurlijk ook Kosta Inoue. Die pakte natuurlijk met Japan 9 keer goud. Hij stopt als hoofdcoach en is dan opgevolgd door Keiji Suzuki. Zelf ook een Olympisch kampioen. Dat was in 2004. Ja, Nederland natuurlijk. Daar is Michael Baczynski opgehouden als coach van onder andere Sanne van Dijken. Dus ja, hoe dat gaat lopen, dat moeten we toch volgend jaar maar eens zien.
Dat zijn best wel een lijstje coaches. Waar ik het overigens niet mee eens ben met Hans, is dat we jonge buitenlandse coaches naar Nederland gaan trekken om hier voor de groep te komen. Ik vind, als je buitenlandse coach aantrekt, moet je een buitenlandse coach aantrekken met ervaring. Dat is een meerwaarde. En verder moet je voornamelijk werken met Nederlandse coaches op de Nederlandse ploeg. Want je gaat mij niet vertellen dat een... je zal een lucky shot een keer hebben, maar ik kan me niet voorstellen dat een jonge, onervaren buitenlandse coach een meerwaarde kan zijn voor jouw top judoka's hier in Nederland. Geloof ik helemaal niks van. Volgens mij hebben wij genoeg kwaliteit in Nederland rondlopen aan coaches Die we kunnen koppelen aan de nationale teams die we hebben in allerlei leeftijdscategorieën. Dus Hans, ben het niet altijd met je eens. Sterker nog, ik ben het regelmatig met je oneens, maar dat is ook leuk. Ik heb hem tot slot de vraag gesteld van... Heb je verder nog iets?
Nee, dat lijkt me wel weer voldoende om op te kouwen. Oh, vergeet niet... Het wordt nog een hele leuke week in Japan, hè? Daar worden nog 4 kampioenschappen gehouden aan het einde van dit jaar. En onder andere de All Japan Championships. Dus dat is de open categorie. Ja, de geruchten gingen met Shohei Ono. Nou, dat zou natuurlijk spektakel zijn. Hij heeft al eens een keer Teddy Riner gegooid, hè? Let op. Maar nu doet hij toch weer niet mee, hoorde ik. Dus dat is natuurlijk jammer, maar vuurwerk gaat er zeker komen.
Dat is geweldig. Ruzie met kerst.
Is het met kerst?
Het schijnt met kerst te zijn. Ja.
Ja, eerste kerstdag de vrouwen en tweede kerstdag de mannen.
Fantastisch. In heel de wereld judo tijdens kerst. We moeten alleen, en daar gaan we echt ons best voor doen, of dat we een link kunnen vinden die we kunnen delen met jullie, zodat je de All Japan Judo Championships kan kijken. En ik sta niet in voor alle echtscheidingen die hierdoor ontstaan. Of andere vechtpartijen die komen. Maar mocht het niet live terug te vinden zijn in dit gedeelte van de wereld, komt er ongetwijfeld weer ergens een YouTube-stream met staan. Die was er van vorig jaar ook, kan ik me herinneren. Ja, die hebben wel, volgens mij hebben we die gedeeld in een vorige podcast. Dus ruzie met kerst, dat is weer eens wat anders.
Wat wil je naar kijken? Het haardvuur van de mol of de Old Japan?
Ja, precies. Laten we die er maar gelijk als tip. Dat is onze tip voor deze week. Deze podcast. De Old Japan. En wij gaan op zoek naar...
De Link.
De Link.
Je had Owen ook nog gesproken, toch?
Ja, ja, ja. Ik vroeg aan Owen, heb jij nog wat dingetjes vanuit het...
België?
België, ja. Het Vlaanderen, het Vlaamse. En hij had gesproken met Kasse. Die gaat waarschijnlijk niet in Parijs op de mat voorbij komen. Die laat Parijs waarschijnlijk lopen, omdat het niet past in zijn planning. En gaat waarschijnlijk wel naar andere toernooien daaromheen. Portugal, Tel Aviv of iets in die geest. Maar dat stond nog niet voor 100% vast. Verder is Karel Foubert geblesseerd geraakt op het Belgisch kampioenschap aan zijn elleboog. En die is er echt maanden uit.
En, vaste trainingspartner van Kasse, toch?
Ja, ja, is mee geweest naar de Spelen ook. En dus die, ja, die ligt eruit. Dat is voor hem vooral voor hem heel vervelend. En wat heel leuk is, is dat Kasse is genomineerd als sportman van Vlaanderen. Daar hebben wij al een beetje aandacht aan geschonken. Daar is in diezelfde groep met mensen die genomineerd is, is ook onder andere Wout van Aert genomineerd. Nou, het wielergekke België. Ik ben benieuwd wel wie er gaat winnen van die twee. Er is er nog één. Ik weet niet meer wie de derde was.
Ben ik, nee, ben ik ook even niet
aan. Nou, hoef niet op te zoeken, maakt niet zoveel uit. Maar vooral Wout van Aert zat er ook tussen. Dus dat was... dat ga je waarschijnlijk niet winnen. Maar Jeroen Vlaanderen die heeft een campagne nu opgezet om Kasse in de spotlight te zetten. Naar aanleiding van de verkiezing voor sportman van het jaar. En het motto daarvan is... Matthias is geen pannenkoek. En onder andere Dirk van Tichelt en Ilse Heijlen benadrukken dat hij eigenlijk die titel gewoon verdient. Omdat het een unieke prestatie is die hij geleverd heeft dit jaar. We zullen het Instagram linkje wel delen met Dirk van Tichelt die aan het pannenkoekenbakken is. Wat erbij hoort, dat is wel heel grappig. En toen, ik heb hem ook nog even gevraagd. Bij ons is het zo dat de collega's kiezen. Hè?
Max Verstappen. Ja.
Ja, Max Verstappen zal wel sportman van het jaar worden na zijn wereldtitel van vorige week. Dat zou me heel erg verbazen als hij het niet wordt namelijk. En want je gaat ongetwijfeld krijgen van waar was jij toen Max Verstappen wereldkampioen werd. Het is zo'n ding, dat is het wel. En dus daar kiezen de sporters zelf. En in België is het zo... dat de beroepsbond van sportjournalisten kiest. En Sportza heeft een poll georganiseerd waarop je kon stemmen om te kijken hoe de verhoudingen liggen. Ja, daar stond hij toen ik stemde, stond hij stijf onderaan. En had hij maar 10% of 12% of iets in die geest. Maar goed, men doet er dus alles aan om hem hoger op het lijstje te krijgen.
Nou, zijn nog steeds onderaan.
Ja, precies. Wie was nou die andere?
Bashir Abdi, die marathonloper.
Oh ja, natuurlijk. Ja, die wij aan zijn bronzen medaille hebben geholpen. Ja. Wij. En voor de mensen die dat niet meer weten, moet je maar terugkijken naar de Olympische Spelen finale van de Marathon van de Mannen. Goed, dat is sportverslaving heet dit. Dat we dit zo uit de hoogte goed toveren. Dan moeten we het nog even kort hebben, want ja, er moest tempo op zitten. We moesten het hebben over... nog één ding over België. Het judo in België komt wel meer op televisie tegenwoordig. Er wordt wel meer aandacht aan besteed. Vroeger in de tijd van onder andere Van Tichelt, zeg maar, was dat alleen maar bij WK of EK medailles. Maar de laatste keer dat de Kasse in Abu Dhabi op de mat stond, werd er ook aandacht aan besteed. Dus nou, zijn mooi. Wereldtitel heeft er wel voor gezorgd dat de Belgen meer... aandacht hebben voor judo in de media, of vooral op televisie, zeg maar. Dan moeten we nog even hebben over de Champions League en de Europa League. Want er waren vier judoka's die daar een medaille pakten. Ik dacht dat het bij twee of bij drie was gebleven. Totdat ik dat ging posten op de stories van onze Instagram-account. En ik heerlijk geholpen werd door Koen Hecht, die nu en dan zei van... ja, maar Pleuny had ook een medaille. Want Pleuny... Cornelissen won met Champagny zilver.
Ja, in de Champions League.
In de Champions League. Karen Stevensen werd daar derde met Valencia. Een Spaans team dus. En Roy Meijer die werd derde voor Avensberg. En dat was grappig, want Roy kwam in de finale. Wilde nog heel enthousiast de mat op. En, maar die jongen kwam ook de mat op, maar die wilde niet meer judo. Die was waarschijnlijk geblesseerd. En hij had de halve finale volgens mij verloren. Dus die wilde nog wat...
Nog recht zetten.
Ja, die stond, aan heel zijn houding stond op go, go, go. En hij kon zijn energie niet kwijt. Nee. Maar goed, wel bronzen medaille. En heb ik ze toch gehad? Ben ik nog gek?
Ja, Sanne Vermeer werd kampioen in de Europa League.
Ja, precies.
Dat was ook best een aardig team.
Ja, daar heb jij in het Frans team Paris Saint-Germain stond ze. En de mannen die hielden daar ook huis. Want beide teams werden daar kampioen. Ja. Ja. En als je die teams kijkt, snap je niet dat die niet Champions League judoën. Want dat zijn die worden denk ik in de Champions League ook kampioen. Dat
zullen we vorig jaar wel niet meegedaan hebben waarschijnlijk.
Heb je die namen voor die vrouwen?
Voor die vrouwen? Tot 52 Pouchard. Dan 57 weet ik even niet uit mijn hoofd. Nee. 63 was dan Sanne. Ja. 70 Gahi. Ja. En in de plus Dicko.
Nou ja, er hoeft niemand te zoeken in het lijstje op internet wie dat zijn. Want dat is zo'n verschrikkelijke lijst. Nou ja, goed.
Dus ik geloof dat ze ook alles met 5-0 wonnen.
Ja. Nou ja, goed, gefeliciteerd aan de vier Nederlandse judokas die daar hebben meegedaan. Wij gaan op zoek naar een eigen team, zodat we in de West-Friese competitie kunnen meedoen. Verder, het eerste wat we straks weer doen is aan wedstrijdjudo. Ja, als het allemaal doorgaat, NK judo in Nederland heb ik het dan over. Hè? Onder 18 en daarna onder 21, dus begin februari. Hopen we dat we weer een beetje uit de rommel zijn, zeg maar. Begin februari Grand Slam van Parijs.
Ja.
Dus wel, valt een beetje ongunstig, hè?
Tijdens
de winterspelen. Dus wij wilden er naartoe, maar daar gaan we niet naartoe. Gaat niet worden, moet werken. Helaas, pindarotje in de branding. Onze grote tip hebben we al genoemd.
Met kerstkoen judo kijken in Japan.
Precies. Vechten met kerst. Vechten met kerst. Wanneer we terug zijn, ja, we zeggen het nu steeds, we weten het niet meer. Wat we in ieder geval de volgende keer gaan doen is Mark Donners in de uitzending brengen om te praten over zijn boeken. Niet over één boek, nee, zijn boeken. En dat in de boekenhoek en verder gaan jullie het merken. We wensen jullie, want dit is zeker de laatste voor kerst. Fijne feestdagen. En hopen jullie... ik denk in het nieuwe jaar weer te horen. Ik denk niet dat ik nog een interviewtje voor Oud en Nieuw kan doen. Je weet het nooit, misschien wel. Hou ons in de gaten. Tot snel. Fuck!